Het woord van nabetrachting vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 13. En daarvan lees ik u voor het 14e en het 15e vers. Hebreeën 13, het 14e en 15e vers, daar spreekt het woord des Heeren al dus. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen of veranden des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Tot zover. Vanmorgen hebben wij kort stilgestaan bij het 13e vers. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Kort samengevat, dat dragen van die smaadheid om zijnentwil is daarom smaadheid, omdat het een uitgaan is tot de gevloekte. Tot de man aan wie het volk een gruwel heeft. Waarvan geschreven staat, wie heeft die prediking geloofd en aan wie is die arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voorgekomen uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. En als wij hem aanzagen, zo was er niets dat wij hem zouden begeerd hebben. Het werd in zijn leven immers meer en meer openbaar. Dat hij de tot een vloek gemaakte werd en moest zijn. Allerafschrapsel. En dat de Vader hem stelde tot een plaatsbekleder in de plaats van die verloren zondaren. En dat is nu de smaadheid en de ergernis en de dwaasheid voor Jood en voor Griek. Want wat is er te vinden bij een gevloekte? Welk heil zouden wij verwachten van een stervende, een lijdende middelaar? Zo heeft dan alle vlees geoordeeld dat Jezus van Nazareth geen persoon was om heil van te verwachten. Want hij was niet de koning met het purperen gewaad der eer, zoals wij hem ons voorstelden. Maar hij droeg de doornkroon en het spotkleed werd hem omhangen. Maar nu heeft de apostel geschreven, laat ons dan tot hem uitgaan, want het is de vervulling van de oudtestamentische profetie. Het grote zoenoffer van de grote verzoendag werd buiten de legerplaats, buiten het tentenkamp dat om de tabernakel stond gegroepeerd, verbrand als geheel onrein. En het bloed werd gebracht in het heiligdom. Zo heeft de Heer Jezus Christus zijn leven gegeven in de dood, in het lijden van de straf, als een offer dat gans verteerd wordt. Maar tevens heeft hij door zijn gehoorzaamheid het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gegaan. En daarom is hij ook die hoge priester die met zijn eigen bloed door de hemelen is doorgegaan en voor het aangezicht van de Vader verschenen is. En daarom wil de apostel zeggen, zoek geen heul of steun bij het vlees. Want dat is veroordeeld door God in Christus Jezus op Golgotha. Maar juist in de gevloekte, in de verachte, in de vernederde borg en middelaar, in de aanschouwing door het geloof van zulk ene, ligt de hoop en de verwachting, want hij heeft toch immers door de dood teniet gedaan, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hij heeft toch zelf overwonnen, juist in zijn dood. Nu dan, zo wekt hij ze op. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. zijn smaad hij dragende. Want gaat hij verder, wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Dat lijkt een drangreden, die het voorgaande moet stimuleren, zou je zeggen. Ja, dat is ook verstaanbaar. Want als wij hier wel een blijvende stad zouden hebben, dan zou het wenselijk zijn, dan zou het noodzakelijk zijn om het verblijf in deze blijvende stad zo voordelig mogelijk te doen zijn. Dan zou er ons alles aan gelegen moeten liggen om het ons zo aangenaam mogelijk te maken. En iedereen gelijk te geven. Dan zouden we ons niet behoeven te bekommeren of over waarheid of leugen, vloek of zegen, dood of leven. Inderdaad, als wij hier een blijvende stad zouden hebben, dan zouden we toch geen aanleiding hoeven te geven tot verachting en versmading, omwille van de gevloekte, de gekruisigde zaligmaker. Dan konden we toch veel beter ons eigen vlees en bloed wel gelijk geven. Dan konden we toch veel beter het Jeruzalem van beneden blijven dienen. Als dat in der waarheid de eeuwige Godstad zou zijn, Jeruzalem, naar het zichtbare. En als die tempel en al die offeranden, als dat het blijvende zou zijn, laten we dan zo goed mogelijk ons daar trachten doorheen te leven en in te leven. Laten we alles en een ieder gelijk geven, zoals de mensen in het bejaardenhuis of verpleeghuis soms wel doen. Dan geven ze een verpleegster zo nu en dan is wat, een extraatje. Want ze zijn een beetje bang. Ze voelen aankomen dat ze nog hulpbehoevender worden. En als je dan zo lang moet wachten tot iemand je helpt, dat is een schrikbeeld als je nodig geholpen moet worden. En dan zie ik vaak, ik vind het soms zo tragisch, dat deze mensen proberen met overleg zich vrienden te maken. En van hun schamele bezit iets geven aan verplegend personeel, met in hun achterhoofd de gedachte, straks kan ik helemaal niets meer. En als ze dan een hekel aan je hebben, dan word je slecht of minder goed geholpen. Ach ja. Zo zouden wij dan ook, als wij een blijvende stad hadden, wie zou het dan moeten overwegen om buiten de stad te gaan, naar die kale berg, waar de man van smarten hangt aan het vervloekte hout, die plaats des ontzettings, die plaats waar de Jood als van een onreine plaats zo gauw mogelijk wegging, de plaats van het oordeel en van het gericht, de plaats van de zonde en waar de zonde gestraft wordt. Als wij dan hier wel een blijvende stad zouden hebben, dat wij hier zouden blijven wonen, zou het dan nog enige zin hebben om het risico op ons te nemen dat we uitgelachen worden of bespot worden, het zij door de wereld of door de Joden, het Jeruzalem van beneden? Dat zou overbodig zijn. We zouden dan liever beter alle plooien kunnen gladstrijken, zoveel mogelijk, en dat iedereen met iedereen goede vrienden kon zijn, geëerd van het vlees. Maar nu zegt de apostel, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats zijn smaad hij dragen, want wij hebben hier geen blijvende stad. Dat staat niet in het teken
van het neerslachtige denken. Zoals ze dat vaak aanhalen. Dat we hier toch geen blijvende stad hebben. Ja, want we moeten toch allemaal sterven. We zouden wel liever hier een blijvende stad willen hebben, maar ja, dat kan nu eenmaal niet. Het is de mens eenmaal gezet te sterven en daarna het oordeel en daarom. Niets is hier blijvend. Alles op aarde zal eenmaal vergaan. Want we hebben hier geen blijvende stad. Nee, dat betekent helemaal niet. Helemaal niet. Dit is iets opwekkends. Een opwekkende drank, zou je zeggen. Het is een blijde boodschap. Gelukkig dat we hier niet hoeven te blijven. Dan zouden we ons ook in allerlei bochten moeten wringen. Om ons verblijf hier op aarde aan alle kanten veilig te stellen. Dan stel je voor dat je een dag eerder dood zou gaan. Dan dat je misschien had behoeven dood te gaan, naar de mens gesproken. Dan zou alles in ons leven ook erop gericht moeten zijn om ons huis zo mooi mogelijk af te bouwen, zo weinig mogelijk op te vallen en zo weinig mogelijk weerstanden op te roepen. En zeker moet je dan niet behoren tot de verachte secte der Nazareën, die volgelingen van die Jezus van Nazareth. Maar nu proef je daarin de blijdschap. Wij hebben hier geen blijvende stad, mensen. Dat hebben we hier niet. Het is maar even. En zal je dan voor dat even, dat we hier misschien wat smaadheid om Christus wil zouden krijgen, en de overblijfselen van zijn lijden vervuld zouden worden in de gemeente, omdat ze niet mee kunnen doen met de duivel en zijn aanhang, maar ook niet met die godsdienstige en vrome mens en zijn aanhang, maar alles uit het verbroken werkverbond, uit de tempel of uit de tabernakeldienst eigenlijk. Uit het dienen van de tabernakel. Die hebben toch geen macht om te eten van dat hemelse altaar Christi. Moeten we daarom zo benauwd doen? Zeggen ja maar dit en ja maar dat. Het komt niet zo te pas. Oh ja, kinderen durven soms geen eens te zeggen dat ze wel 2 maal naar de kerk gaan of 3 maal in de week. Op scholen. Want dan kijken de andere kinderen verbaasd. Hè, doe niet zo gek. Meen je dat? Meen je dat? Hè. 3 keer naar de kerk. Je zou je geen raad weten. Och nee, dat geeft allemaal helemaal niks. Dat heeft helemaal niets te betekenen. Al zou heel de klas je erom uitlachen. En dan zouden ze zeggen, jij, doe niet zo vroom of weet ik wat. Het heeft er helemaal niets mee te maken. Wij mogen uit zijn genade naar zijn huis en naar zijn tempel zangen. En het gaat misschien wel eens al zuchtende, maar het gaat ook wel eens met blijdschap van goeder harte. Want God de Heere zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Wij hebben hier geen blijvende stad. Dus het is helemaal niet zo erg. Al zou iemand de schouder over ons ophalen. Het is ook niet het ergste. Hoewel ik weet dat wij mooi weer christenen zijn. Want wij leven nog in vrijheid. En wij mogen nog uitgaan onder het woord van God ongestoord. Maar naar Bijbels getuigenis is het zelfs ook geen, niet het ergste, als we tot een schouwspel. spel zouden worden in deze wereld. Want Abraham heeft als een vreemdeling gewandeld en gewoond in het land der belofte met Isaac en Jacob. Ze hebben geen huizen gebouwd, maar ze woonden in tabernakelen of tenten, omdat zij verwachten de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester de Heer zelf is. Abraham heeft zich nooit verkeken op dat land, ook niet op Jeruzalem. Hoe zou hij daar ook aan kunnen denken? Maar door het allerheiligst geloof heeft hij de stad, de echte, de ware stad, heeft hij verwacht. Nou, als je nou rekent dat je in deze stad hoogstens 60, 70, 80 jaar of iets langer, maar de meesten wel wat korter, als we zo eens rekenen, dat wij maar een heel klein poosje hier in deze stad zijn. En dan gaan we eruit. Is dat dan geen reden? Is dat dan geen zaak om te bedenken van, ja, we kunnen wel wanhopig in de stad willen blijven. In de stad waar de tempel is. In de stad waar het heiligdom is. In de stad, ja, waar ook het bordeel misschien staat. Dat staat er wel zeker. Waar alles door elkaar heen wriebelt in die drukke levens. Daar kunnen we ons wel trachten in te graven. Het heeft geen zin. Het heeft geen enkele zin. Want we hebben hier geen blijvende stad. Dat is de troost voor het volk. Dat hier geen stad ter woning kan vinden. Dat is de blijdschap van het hart. Gelukkig dat we hier geen blijvende stad hebben. Ik weet wel, je kunt het hier op aarde wel goed hebben. De Heere die geeft soms mild en overvloedig. Je hebt mensen die tot op hoge ouderdom nog kerngezond zijn en nog gelukkig zijn in hun bedoeling. Als je maar niet vergeet dat dat geen ogenblik wegneemt. Wij hebben hier geen blijvende stad, al leef je dan 10 of 20 jaar langer dan je buurman. Wij hebben hier geen blijvende stad. We moeten eruit. En als we dan geen andere verwachting hebben en ons dan het evangelie van de Heer Jezus Christus, de Nazarener, die tot een vloek geworden is in onze plaats, als we ons dan dat evangelie schamen en dat evangelie geweld aandoen en verachten, dan ga je straks met de hele stad ten onder. Voor eeuwig. De mens kletst maar aan. De mens doet maar aan. Over woord en over sacrament. Daar heeft hij zo zijn eigen mening, zijn eigen gedachten en hij voert zijn eigen richtlijnen uit. Als je maar voor één ding rekent, voor Gods ellendige, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, is het een troostrijke gedachte. Wij hebben hier gelukkig geen blijvende stad. Nee, dan zou het nog de moeite waard zijn om 1000 vonden te zoeken. Om 1000 achterdeurtjes te vinden om onszelf veilig te stellen. Maar het is nu de moeite niet waard om dat te doen. En die het de moeite wel waard vindt om het te doen, die zal ervaren dat het vreselijk is te vallen in de handen van een levend God. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mij is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar voor alle ellendigen, zie ons. Voor alle, hoe goed dat ze het hier ook hebben, de wetenschap toch omdragen, het zal niet eeuwig duren. Maar deze afzwerver en deze omzwerver is nochtans op weg naar huis. Ik zeg u, als dat de reis is, dan zul je het misschien ook in de tijd nog mogen genieten van je kinderen en je kindskinderen. Dan wordt dat tijdelijke zelfs overstraald door het geheimenisvolle. Wij hebben hier geen blijvende stad. Kom maar, kind, bij vader of moeder. Laat vader je nog eens wat vertellen. Laat hij eens waarschuwen of vermanen. Laat vader of moeder eens zeggen waarom ze dat niet goed vinden. Begrijp je? Nee, dat wij hebben hier geen blijvende stad. Dat wil niet zeggen dat we als een pilaar heilig op een pilaar zitten. Of als een monnik opgesloten in een cel. Want de Heere geeft alle dingen rijkelijk om te genieten. Maar het betekent de wetenschap om te dragen. Ik ben op weg naar huis. En als de Heere me hier nog wat huiselijkheid geeft. En als de Heere me hier nog genade wil betonen. Het is enkel meeval. Want eigenlijk hoefden we er niet op te rekenen. Gij zult immers van alle gehaat worden om mijn naams wil. Ze zullen u overleveren en voor de rechtbanken trekken. De broeder zal de broeder verraden en de kinderen de ouders. Allemaal om mijn naams willen. Dit is nog maar een beginsel der smarten. Want de uren komt dat een ieder die u zal overleveren, die zal menen goden een welbehagelijk werk te doen. Doch vrees niet. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar ik heb de wereld overwonnen. Dan zitten wij nog op een eilandje met elkaar. Dan zijn wij nog mogelijk bevoorrecht boven duizenden. Maar dan is het ook de tijd, deze tijd. Mijn oudoom zei wel eens, jongens, als je straks op je sterfbed ligt, moet je niet te veel meer zeuren over bekering of wat dan ook. Dan hebben we genoeg met ons lichaam vaak te stellen. Dan is het vaak beter dat de gordijntjes van de bedstee maar een beetje aangeschoven worden. Het kan anders zijn, dat weet ik wel. Het sterfbed, dat kan ook een predikstoel zijn, zoals men dat noemt. Dat kan, maar het gaat niet altijd op. Hoe vaak zien wij de mens zoveel te stellen hebbende met het lichamelijke, met de smart of alles wat om hem heen is. Dan is de tijd voorbij. Maar nu mogen we elkander wel vragen. Nu we nog een stapel boterhammen voor ons neus hebben staan. Nu we nog wel in vrijheid onder Gods huis onder zijn woord mogen verkeren in zijn huis. Nu we alle nog rijkelijk hebben wat wij van nodig hebben en meer dan dat. Geloven wij nu waarachtig en dan niet in die sentimentele zin. Van, oh, wij hebben hier geen blijvende stad, hoe lang zal ik nog leven, hoe lang dit, hoe lang dat, nee, zo niet. Maar in de innerlijke overtuiging en de hoop die niet beschaamt, in de innerlijke verwondering, o God, u hebt mij op de weg gezet door Sion, naar het zalig oord van Sion. Naar de stad die fundamenten heeft, waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek, waar het volk volkomen vergeving heeft van alle ongerechtigheden. Misschien zeg je, dat is nogal wat, dat is zeker nogal wat. Wat kun je er aan doen, als de Heere daar het hart nou mee wil verblijden, als de Heere daar nou zijn ellendige mee wil vervrolijken? Ik weet wel, die weg naar de stad van de toekomst, die loopt soms door diepe dalen en soms over heuvelen. Dat zie je in heel je leven ook. Er zijn tijden van grote zorg, er zijn ook wel eens tijden van blijdschap. Je kunt tijden hebben dat je kinderen nog klein zijn, dat je er een ogenblik het wonder van mag zien, dat de Heer alles nog wel maakt. kan ook zijn, het hoeft niet, maar het kan zijn dat ze groot zijn. En dat je hart als het ware stuk eraan is aan je kinderen. Wij weten de weg van de Heer niet. Maar wij willen wel gaan en met de apostel zeggen, wij verzekeren ons aangaande uw betere dingen met de zaligheid gemengd. Want wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven ter zaligheid. Want we hebben hier geen blijvende stad. Nou dan, als we hier dan geen blijvende stad hebben, waarom moeten we dan langer hinken op twee gedachten? Waarom moeten we de smaad vrezen, al is het nou nog zo'n wetgeleerde of schriftgeleerde, zoals je in die dagen had, nog zo'n beroemde judaïst, die ons probeert af te trekken van de genade, om ons terug te brengen naar de werken der wet, om daardoor voor God nog wat toe te brengen? Waarom zouden we die smaadheid willen ontlopen? Waarom zullen we niet vrijmoedig zeggen, de een roemt in dit, de ander in dat. Wij roemen in Jezus, die waardige schat. Wij weten alleen van wat Hij voor ons deed, hoe Hij voor ons streef en dat Hij voor ons gebeden heeft. Wat moet er dan meer? Ik. Altijd maar dat ik. Een mens wil niet buitenspel staan. Een mens wil niet van de bedeling leven. Een mens wil niet bij de gevloekte terechtkomen. Want daar kan die toch niets in zien. Maar vergeet niet dat deze gevloekte de deur van het paradijs voor een moordenaar openzette. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die moordenaar die zag het ook van heel dichtbij. We hebben hier geen blijvende stad. Bijna zijn de muren van Jeruzalem weg. Zie ik niets meer dan breken mijn ogen. Je zou zeggen het was bij het scheiden van de levensmarkt, die wriemelende levensmarkt, dat in één ogenblik dat hij heeft gezien, gelooft, laten we het zo zeggen, deze man die hier hangt, dat is de Messias, dat is de koning, dat is de priester, Heere, gedenk aan mij. Anders had hij moeten zeggen, Heere, kunt u niet een goed woord voor mij doen? Ik voel me nog niet oud genoeg om te sterven. Ik zou nog zo graag een poosje leven. Dan hadden zijn ogen hadden het landschap als het ware opgedronken om het mee te nemen in de kille dood. En om het nooit te vergeten, dat leven wat God ook hier op de aarde gegeven heeft. Maar nu, omdat de stad niet blijvend is, nu kijkt hij naar de gevloekte die naast hem hangt. En van hem verwacht hij alleen het heil. Gedenk mijner, zo komt gij in uw koninkrijk. Gij zult met me in het paradijs zijn. Gelukkig. Geen blijvende stad. Geen blijvende stad. Dat is de blijdschap van het allerheiligst geloof. Dat is de hoop die niet beschaamt, omdat de liefde Gods in de harten wordt uitgestort. Ja, dat heeft een mens niet altijd, dat heeft een mens nooit. Mens heeft niks. Maar het is de geest van Christus die woont en werkt, die op het alleronverwachts de gordijnen weer eens wegdoet en de glazen, de beslagen glazen is schoonveegt. Maar bedenk erbij, wij leven niet door aanschouwen, zegt de apostel, maar door het geloof. Thomas, omdat gij gezien hebt, hebt gij het geloof. Gij wilde met uw vingers tasten de teken der nagelen en uw hand leggen in de wonden van zijn zij. Dat wilde gij toch, dan wist gij het zeker, dan hoefde gij nooit meer te twijfelen. Zo waren uw gedachten. En Thomas, omdat gij mij gezien hebt gegeloofd. Zalig is hij die niet gezien en nochtans geloofd heeft. Want de Zoon des Mens is immers opgevaren in de hoogte. Naar zijn menselijke natuur is hij toch niet meer bij ons. Voor Thomas was het genoeg. Ik denk dat hij zijn handen wel achter zijn rug gehouden heeft. En niet gevoeld heeft naar het teken in zijn zijde en in zijn vingeren. In één ogenblik werd de zaak opgelost. Mijn Heere en mijn God. Maar je moet in die stad die we hier bewonen, moet je niet al te veel verwachten. De communicatie onder andere is er gebrekkig in deze stad. Want er is een overdovend getoeter van allerlei dingen om je heen. Ja, dat is het leven. Een mens uit de aarde, aards. Een mens die zegt met de apostel Paulus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoe moet het dan met de communicatie gesteld zijn? Gelukkig, die is er wel. Gelukkig. Daarvoor hebben we nog kerk. Dat we even uit het getuter uit zijn, maar dan kun je nog het getuter van binnen bij je hebben. Maar hij is er wel. Er zijn steeds signalen. Heen en weer, van de hemel naar de aarde. En van de aarde naar de hemel. Steeds wordt het volk dat nog in die tijdelijke stad zit bemoedigd. Door zijn woord en geest en door zijn heilig sacrament. Maar ja, wij zitten nog niet in de stad van de toekomst. In de stad van de toekomst is geen omhulling meer, geen omsluiering. In de stad van de toekomst zijn geen stoorzenders die het onverstaanbaar maken, de sprake van de stad van de toekomst. Nee, hier is alles nog in de weer. Hier is het vaak een onverdovend lawaai en een geschreeuw aan alle kanten. Gij hebt geen heil bij God en God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. Gij zijt geen ander mens, maar gij zijt een vervloekt mens. Gij zijt een mens uit de aarde, aards. Gij zijt niet rein van hart om God te kunnen aanschouwen. Gij zijt niet die arme van geest die het koninkrijk zal beërven. Al die geluiden, die zijn er in deze stad waar wij tijdelijk in wonen. Maar de signalen zijn er wel. Want hier reeds bij ogenblikken is er niet alleen het naakte geloof, maar ook iets van de wezenlijke blijdschap. Der ziel in God, want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op de naam zijner heiligheid betrouwen. Dat is het wonder van de kerk. Ze zitten in een stad, zou je zeggen, waar je niets kunt horen van het lawaai, waar je de hemel niet meer kunt zien van de rook en de stank die er boven de stad hangt. En waar je de hemel niet meer ziet of hoort vanwege alle geluiden, die oorverdovende geluiden. Nou, als dat nou de blijvende stad moet zijn. Nou ja, probeer het dan zo goed mogelijk te versieren. Praat nooit meer over het uit genade zalig worden, zonder enige verdienste onzerzijds. Zonder, zei mijn nu zalige grootvader, dat ik er een knoop van mijn jas voor los of vast hoef te maken. Zo word ik zalig. Hoeft niet meer. Met je arm over je darmen. Komt niks meer bij te pas. Helemaal niets meer. Praat daar dan maar nooit meer over. In de stad hier beneden. Want er is geen plaats voor zulke rarigheid in de stad hier beneden. Maar, is het anders? En het is anders, want wij hebben hier geen blijvende stad. Och, blijf dan bij de genade. Blijf dan hoe ellendig je ook zijt. En hoor het woord van God. De heilzon is aan het daar. En hoor het woord van God. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Al zou je het dan heel je leven zuur hebben. Zo zijn er ook. Die hebben hele leven. Hebben ze. We hebben het allemaal wel zuur. Ergens. Maar ik bedoel. Maar je hebt mensen. Uitzonderingen weer. Die heel hun leven zie je soms nog geen glimlach op de lippen. Maar dan geldt het nog op. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Daarom laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, laat onze hoop gericht blijven. Op wat in de ogen van de wereld en van het Jeruzalem van beneden een krachteloos figuur is. Een man van smarten en verzocht in krankheden. Laat ons nochtans tot hem uitgaan. Al zou men ons naroepen, gij zijt ook een van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Geef niet, want er komt aan al dat geroep, er komt aan alles een einde, want we zijn maar even in de stad. We zoeken de toekomende immers. Zoeken. Hebben we die dan nog niet? Nee. Nee, het fundament is gelegd. Dat is zeker. En Christus werkt eraan. Dat is ook zeker. Hij is bezig plaats te bereiden. Hoe dat precies is, dat kunnen wij niet zeggen. Dat kunnen wij niet zeggen. Je kunt niet voorstellen dat de Heere Jezus natuurlijk een huizen aan het maken is van steden. Nee, er zijn zoveel verborgenheden in het woord van God. Maar hij is bezig aan het gebouw van zijn gunst bewijzen, om dat naar zijn gemaakte spek te doen reizen. Wij zoeken de toekomende. Dat wil zeggen, we zijn er nog niet. Maar we verwachten de stad die fundamenten heeft. En de hoop beschaamt niet. Ze kan niet beschamen. Soms dan ben je er wel eens bang voor. Oh ja. Ja, daar ben je er wel eens bang voor. Soms daar heb ik wel eens gedacht, ik wou dat nu maar gebeurde. Want niemand gelooft er meer in. Niemand gelooft er meer in. Niemand gelooft er nog in. De meeste kerkelijke godsdienstige mensen, die geloven er ook niet meer in. Die geloven er niet meer in dat hij komt. Dat hij komt op de wolken des hemels. En dat hij zal scheppen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Want ook de kerkelijke mensen denken dat het door ons komt. Dat wij die aarde moeten bereiden en nieuw maken. En dat wij moeten zorgen dat er gerechtigheid is. En dan kan dat wel eens zo benauwen. Als je zo naar buiten kijkt of naar de wolken. Of naar de blauwe lucht of naar de sterren. Dat je denkt, ach Heere. In de dagen van uw knecht Petrus waren er spotters die zeiden, waar blijft nu de dag van zijn toekomst? Alle dingen blijven gelijk van begin der schepping af. Verandert er nou iets? Nee. Vroeger wachten ze op verandering, nu wachten ze op verandering. 1000 jaar geleden dachten ze de wereld vergaat en 100 jaar geleden en nu maar blijft allemaal bij hetzelfde. En hij wel eens... Ja, dat is menselijk, maar als je als het ware op een pijnbank voelt, dat je zegt, o Heer, kom spoedig aan, verdubbel uw schreeuw, zie hoe uw huis verwoest ligt en verslagen. Laat het toch eens merken dat gij God zijt en niemand meer, en dat gij de waarmaker zijt van uw belofte. Maar, al zie je dat altijd niet, en dan word je er wel eens mee benauwd of aangevochten, want wij hebben die stad nog niet, het is een stad van de toekomst. Ze komt zeker. En ik zou tegen alles in willen zeggen, al zou er 1000 stemmen zijn, die in mijn hart zeggen, geloof je dat nou echt? Dan blijft er 1 stem over die zegt, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Schrijf ze op in een boek. Ik ben de eerste en de laatste,
het begin en het einde,
de alfa en de omega, de blinkende morgenster. Ik maak alle dingen nieuw. Nou, al zou die stad van de toekomst dan nog een poosje verborgen blijven, dat is het ergste niet. Alles mocht weg mogen zijn, maar wij zoeken de toekomende. Soms zoeken we hem hier op aarde al. Toekomstmuziek. Dan kun je denken, ja, zou het hier ook niet wat anders kunnen? Zou het hier ook niet? Maar nee, nee, steeds doe je toch de ontdekking dat je hier nog woont in de stad wereld. Dat je daar woont. Daar woon je. Wij worden van niemand onderscheiden, al onderscheiden wij wel alle dingen, zegt de apostel. Maar wij worden van niemand onderscheiden. We gaan ook met ons broodzakje, zoals het dan vroeger was, naar ons werk. En nog wel. We hebben ook zwarte handen en een zwart gezicht. Ja. We lopen ook wel eens te mopperen misschien op dit of dat. We moeten ook wel eens overwerken. We hebben wel eens een tegenvaller en wel eens een meevaller. Och, zo gaat het in het leven. We wonen in de stad, maar niet blijven, want we zoeken de toekomende. Die hij beloofd heeft, die ons in de openbaringen getoond is. Maar de woorden en de zaken zijn zo groot, dat we er eigenlijk nog geen flauw idee van hebben. Al dat licht en die edelstenen en die poorten, ook al die diepe symbolen, die gaan ons bevattingsvermogen ver te boven. Maar ze komt, de stad van de toekomst. Ze komt zeer zeker. Dan zullen daar de blijde zangers staan en de speling op de harp en cymbel slaan bij de glazen zee. En zij zullen zingen een lied van Mozes en het lied van het Lam dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft, die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligd. Nu mensen, als de duivel zegt, wat heb je daar nou gedaan, jij? Of als de mensen tegen je, ja, jij zegt maar dit en dat en zus en zo, ik weet wel hoe het gaat in de praktijk. Zo gaat het hele leven. Maar als het nou waar is, als het nou voor u waar is, dat je mag zeggen voor het aangezicht van God, Heer, u weet het, ik ben een ellendig en een arm, aardsgezind schepsel, en toch, toch hebt u me op de weg gezet, ik durf het niet te loochenen, zo verdoemelijk als ik ben, zo geesteloos, zo blind, zo hebt u me op de weg gezet naar Sion. Ik kan niet anders. Och, bedenk dan, we hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomende. Ook als het goed is, als we zijn dood verkondigen, ligt daar iets in van het zoeken van de stad. Want hij heeft gezegd, ik zal van nu aan niet meer drinken met u van de vrucht des wijnstok, totdat ik dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Hier is er nog afstand. Wat zijn menselijke natuur betreft is er afstand. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Het is hier als het ware de kindertijd, toen ik gezind was als een kind. En wij kennen ten dele, maar als dan, zegt hij, zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En hem zien zoals hij is. Dat is op komst. In de nieuwe stad zal hij door allen gezien worden. Onze Heere en zaligmaker. Nou ja. Al dondert het dan in de stad hier beneden wel eens. Al valt het licht wel eens uit hier en de waterleiding is wel eens kapot. Ik spreek even zinnenbeeldig om aan te duiden al dat gerumoer, dat zogenoemde geestelijke leven van ons, weet je wel, dat is het ergste niet. Nee hoor, nee, al valt het licht wel eens uit, en dan zie je er niet altijd doorheen, maar wij zoeken de stad van de toekomst. Om eenmaal verlost van onszelf hem te prijzen en te verheerlijken, die waardig is geloofd en geprezen te worden van al wat leeft en adem heeft. Laat ons dan door hem, dat is onze Heer Jezus Christus, laat ons dan door hem altijd God de offeram offeren, een opofferen offerande des lofs. Dan moet je even de tegenstelling zien. Een mens wil een offerande van verzoening brengen. Een mens wil als het ware iets aanbrengen om veilig te komen voor God. Hoe kom ik nou met God verzoend? Hij wil iets doen. Nou heeft de apostel gezegd, dat is voorbij. Want de Heere is net als dat beest in het Oude Testament buiten de legerplaats verbrand. God kon er niets van gebruiken. God kan van ons ook niets gebruiken. Als er nog ene traan bij moet en ene waarachtige zucht tot de Heere van ons, dan kan het niet meer. En ieder die er iets van verstaat, die zal dat ook beamen. Want die durft zijn zucht en zijn traan er geen eens voor te houden. Die vindt bij zichzelf alles precies van de verkeerde kant. Dus die zal het beseffen. Die zal het beseffen in zoverre. Die zal zeggen, ja man, dat is toch waar. Dat woord van God, dat heeft wel gelijk. Buiten de legerplaats om te zien wat wij waard zijn. Niks. As. Is er dan niks meer? Ja, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vermelden. Nou, dat is een teerpunt. Voor mij tenminste wel. Waarom? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daarin altijd de Heere tekort gedaan heb. En nog, ik zing veel te weinig. Dat meen ik. Ja, het is wel eens een andere tijd geweest dat ik veel meer zong. Ik zing weinig. Nou ja, wel eens meezingen, dat wel, maar het orgel nou spelen hoeft niet veel meer op. Ik vind er niet zoveel meer aan misschien. Maar wat dan ook de reden is. Nou ja, ik zeg dit een beetje hard hoor, maar ik meen het, want mijn hart geeft mee de getuigenis daarin. Ik zeg, oh, ik wil er dit alleen maar mee zeggen, we zitten op een teerpunt nu. Op een teerpunt. Want als een mens ergens een ellendigheid leert kennen, dan is het in de lof Gods. In de lof Gods. Dan komt hij geen eens aan toe. Hij blijft hangen tussen de wal en het schip. En als hij begint te zingen, dan is het net of dat zijn strot op een of andere moment toch weer dichtgeknepen wordt. Ja. Ja, we praten veel over die lichamelijke ziektes en dat is heel erg hoor, dat is heel erg. Dat stem ik direct toe, ik hoop van me waar te blijven, maar we hebben niet voor te zeggen. Maar weinig hebben we het over die geestelijke ziektes. Van luchtpijp en slokdarm en longen en hart, daar hebben we het weinig over. Blijkbaar hebben we daar niet zoveel last van. He? Ja. Ja, en toch is het droevig. Ik hoop toch dat je er wel eens last van hebt, hoor. Ik hoop toch dat je wel eens zegt, o God, vergeef me toch al mijn zonde, die uwe hoogheid schonde. Dat we meestal niet verder komen dan de eerste paar woordjes en dan is het alweer uit. Dan staat er, laat ons. Kom mensen. Je wou toch zo graag wat doen?
Je wou toch zo graag wat meedragen, hè?
Je wou toch niet graag met lege handen bij God komen, Hebreeën?
Je zou toch ook wel een ander altaartje willen hebben, zo'n echt altaar in huis of in de kerk. En die mooie jassen, als er dan nog een paar mooie medailles opkomen of wat gouden strikjes, hè, zo'n bisschoppelijk gewaad. Ja, dat zegt toch wel iets, zo mensen, dat zegt toch wel iets. Wij zijn er ook nog niet helemaal gestorven aan, aan zulke dingen, maar ja, goed.
Dat wil je toch zo? Nou, dat is afgelopen. Er is geen zoenoffer meer te brengen. Het zoenoffer is gebracht. En er is niets van ons bij. En alles van ons is erbij. Maar er is uitgekomen op Golgotha buiten het legerplaats. Het offer moet gans verteerd worden. God kan ons vlees niet meer gebruiken. Want het bedenken des vleeses is de dood en niet het leven. Dus we zijn op eenmaal voor eeuwig radicaal uitgeschakeld. Als het daarover gaat, hoe krijg ik God aan mijn kant? En wat moet ik doen? En wat moet ik laten? Om al zo bij God te kunnen bestaan, dat is voorbij. Je kunt zeggen, een mens probeert het toch maar, een mens probeert het, geef het maar gerust op. Geef het maar gerust op hoor. Want het zal je niet baten. Maar, de apostel schrijft aan de Hebreeën, dat waren mensen die belijdenis des geloofs hadden afgelegd. Kijk, daar zie je weer uit. Dat al doet de mens belijdenis des geloofs, dat hij daarom nog niet in de stad van de toekomst is. Dat kun je merken aan al die brieven van de apostel Paulus ook. Dan merk je dat die mensen, oh wat een stakkerige hinkele pinkers zijn het toch. Soms denk je, er komt helemaal niks meer van terecht. Zijn dat nou mensen die geloven en die aan de avondmaal hebben geweest? Als je hoort hoe Paulus allemaal tracht te bestraffen. En dat hij wederom arbeid te baren op dat Christus een gestalte in u verkrijgen. En van al die partijschappen en zo, dan zeg je, dat lijkt helemaal niet op een volk van God. Ja, nou, het waren mensen. En bij die mensen, daar zat dus ook die gedachte, ja, wat moeten wij nou eens doen, hè? Wat moeten wij nou eens doen? Er is niet veel voor nodig om die oude spreuk van graaf von Zinzendorf en van de oude Herrnhutters op onze eigen manier uit te leggen. Dit deed ik voor u. Wat doet gij voor mij? Wat heb je gedaan voor de Heere? Nog niet zoveel, nou dan moeten we wel hard gaan beginnen. Want de Heer heeft zoveel voor ons gedaan, dan moeten wij toch zoveel mogelijk voor de Heer trachten te doen. Ja, dat is zo die lijn van de mens. Nou, zoals toen ook. Nou zegt de apostel, er is niks meer te doen, wat dat betreft. Het zoenoffer is voorbij. Dat is eenmaal op Golgotha gebracht. Maar, laat ons dan door hem, dat is door die Heeren en zalig maken. Hoe kan dat? Laat ons door hem. Dat zijn toch twee zaken. Ons en hem. Ik en hij. Moet ik het dan toch doen? Hoe moet ik dat dan doen? Nou ja, zegt de apostel ergens. Of de profeet. Heren, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen en een vrijwillig lofoffer u opofferen. Dat wil genoegzaam zeggen dat de Heer het alleen is die het doet. Maar hij doet het dan ook. En u wilt de apostel zeggen, blijf daar nou maar bij die lofoffertjes. Schuldoffers hoef je niet te brengen of zoenoffers. Dat is allemaal voorbij.
Brandoffers, offers die gans verteerd worden. Laat maar zitten, maar je had ook nog lofoffers. Ja. Aan het einde van de belijdenis van de schuld, aan het einde van de zoenoffers op de grote verzoendag, kwamen toch ook nog de lofoffers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Ja, maar door hem. Nou, dat wil zeggen dat de middelaar zelf in de eerste plaats de levende offerande is. Maar dat Paulus zegt, ach, doe maar mee, hou je kaken maar niet op elkaar als er gezongen wordt. Ik, God, heb ik lief, want die getrouwe Heer, omdat je denkt bij je eigen, ja, dat kan ik nog niet zeggen. Want als je denkt hij het wel kan zeggen, dan val je er nog buiten. Dan val je er nog buiten. Je kan het nooit zeggen. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. Kun je ergens nooit zeggen. Je kunt nooit zeggen, gelooft zijn God met diep stond zacht. Want het kan best zijn dat terwijl je het zit te zingen, dat je ogen opeens dwalen naar buiten. Waar het sneeuwt of hagelt of waar je wat hoort. Maar door hem, dat wil zeggen, hij doet het grote werk. Hij heeft het gedaan. En hoef je je mond niet op elkaar te houden, zeg ik ben een onbekeerd mens, dit en dat. Want als je een bekeerd mens bent, dan kun je ook niet meedoen. Maar je kan alleen maar meedoen, je mag alleen maar meedoen door hem. Dat wil zeggen, die dierbare middelaar, dat is nou als het ware het filter. Die haalt alle vuil eruit, wat er bij ons nog aankleeft en in zit. Onze gedachteloosheid, ons verdriet doen van de Heer, onze ondankbaarheid, alles wat je zomaar op zou kunnen noemen, dat wordt eruit gehaald door de Heer Jezus. En hij werpt zijn heilige wet erin. En dan is het goed. Daarom staat er door hem. Want anders kun je gerust ophouden met bidden. Ik heb het wel eens gezegd. Zei iemand tegen me. Na een preek over wat God doet. Zal in eeuwigheid zijn. Dus niet aan toe te doen. Dus niet aan af te doen. Nou als zo is dan kan ik wel ophouden met bidden. Ik zeg ontdek je dat nou pas. Dat kun je gerust doen hoor. Voor mij hoef je niet te bidden. Nee, van. Het mens keek me toch zo gek aan. Ik zei, nee, voor mij hoef je niet te bidden. Wie zegt dat? Er is toch niks meer aan te doen, hoor. Het staat vast en onverbroken. Maar ja, er staat bij, God doet dat opdat men vrezen voor zijn aangezicht. En of dat nou Gods vrees is om zo te praten, dat betwijfel ik. Maar dan zie je hoe de mens toch in den aard rekent op de verdienstelijkheid. Ik heb er zo lang voor gebeden. Ik heb zo lang dit, ik heb zo lang dat. En dan komt de aap uit de mouw. Maar het is zo, kijk eens, als je je eigen gebed rekent, dan zeg je, dat komt toch nooit aan de orde. Want het kan wel eens wezen dat je met een indruk voor je eigen ziel mag bidden. En dat het eind helemaal in de mist verdwijnt. Aan het eind. Want aan het eind ben je dan soms net zo ver dat je zegt, joh, wat was ik er kostelijk bij. Hoe zei ik dat aan het begin ook alweer? En dan ben je nog aan het bidden. Nou, dan is toch alles al verloren. Maar laat ons dan door hem altijd, altijd, dat wil zeggen, hem daarvoor vriendelijk bedanken. Dat hij zulke ellendige bidders verwaardigt om zijn naam op de lippen te nemen. Dat die zulke arme stakkers, blinde bedelaars, kreupelen een plaats geeft aan zijn tafel. En ze toeroept, kom, alle dingen zijn nu gereed. Dat is het wonder. Ach, dan zegt de apostel, wat gij ook doet, het zij dat gij eet of drinkt of ook iets anders doet. Doe het alles ter ere Gods. Dat is nou ter ere Gods, als wij mogen zeggen, om Jezus wil. Om Jezus wil. Heren, het kan niet, ik kan nooit meer bij u terecht. Maar doe het om Jezus wil. Dat is een lofoffer. Er kan een klacht nog een lofoffer zijn, omdat in die klacht uitkomt, ik heb het niet. Met de erkentenis erin, u Heere alleen, u zijt verwinnaar in de strijd. En schenk uw volk de zegen, om zo zijn naam te mogen belijden. De vrucht der lippen, het belijden van zijn naam, dat is ook zijn dood verkondigen. Het belijden van zijn naam. Zijn dood verkondigen is niet je eigen naam belijden en te zeggen, nou, ik ben nou zo ver gekomen dat ik toch wel geloof dat ik een kind van God ben. En nu wordt het tijd om te gaan. Nee, dat is je eigen naam belijden. Maar zijn naam belijden, dat is, al zeggen ze van binnen in je arme ziel, voordat je daar bent, heb je een hartverlamming gekregen. Voordat je daar bent, ben je al doodgeslagen door God en zal God je voor ieders oog tekeer gaan. Dan is zijn naam belijden, kom ik om, dan kom ik om. Maar Heere Jezus, ik kan het niet anders. Ik kan niet anders. Gij zijt het alleen. Help mij. Kom een ongelovigheid te vullen. Zie, dat is ook zijn naam belijden. Erkennen, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt en niet wij tot schapen die hij voedt en leidt. Een volk tot zijn dienst bereid. Ik voel dat het al, dat het alles ten dele is. Ik voel het. Ik heb het vanavond ook beseft een ogenblik. Want ik was bij het begin eigenlijk zo ontzettend blij, dat ik had een stille hoop om aan één stuk door de Heere te mogen prijzen. En nooit meer op te houden. Maar ik merk dat het anders is. Ik merk dat ik in de stad woon, hier. Maar we hopen toch eenmaal in de stad van de toekomst nooit meer zijn liefde te verzwijgen. En nooit meer met een gesloten mond over de aarde te gaan. Eeuwig te vermelden zijn goedertierenheden. Ik hoop, kindertjes, dat we er allemaal bij mogen zijn. Niet één uitgezonderd. Want die buiten die stad is, die moet eeuwig in de stad van de duivel wonen. Daar wordt alleen gevloekt, gelasterd en gescholden. Daar is alleen ellende. Van God verlaten. Maar dat zou wat zijn, als we straks in de stad elkander in Christus zouden ontmoeten. En we zouden mogen zeggen, ja misschien wel zeker, ik praat er te menselijk over. Dat vader en moeder mochten zeggen, daar zijn ze allemaal. En daar zijn de kleinkinderen ook. Wie had dat ooit? Ja, voel je, dan zal er ook alle reden zijn om een eeuwigheid hem te prijzen, die aan zijn verbond gedacht, tot in het late nageslacht. Amen.